En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Hallo, ga jij doen?
Nee. Ja, het is goed, helemaal onwennig. Nee, ga jij gang.
Hallo allemaal, welkom bij Boeken FM. De podcast over boeken en hun inhoud. Van Weekblad De Groene Amsterdammer, prachtig, prachtig weekblad voor het allemaal abonnee. En van uitgeverij Das Mag. We nemen op in de studio's van Dag en Nacht. We zitten aan de Baasjesweg boven de Basic Fit op de 5e verdieping. We kijken uit over de stad. Het raam staat open. Het voorjaar waait naar binnen.
Waarom doks je jezelf zo? Straks word je door een sniper geraakt.
Het is het leven toch heerlijk. Mijn naam is Joost de Vries. Ik werk voor De Groene Amsterdammer. En ik zit hier vanmiddag met recensent en podcastmaker Charlotte Remark. En met...
Niemand anders.
Niemand. Echt niemand wilde met ons deze podcast opnemen. Oh mijn god.
Het is de eenzaamste Boeken FM ooit.
Ja.
Je bent nog net niet alleen.
Nee.
Het komt zo
ingewikkeld. Het scheelt helemaal niks. Nee. Gewoon jij zit er nog bij, maar gewoon voor de vorm. Ja. Voor de rest ga ik gewoon heel veel praten.
Volgens mij is dit wel jouw favoriete samenstelling, want dan kun je gewoon één lang monoloog houden zonder dat iemand je onderbreekt.
Oh nee, ik bedoel, ik ga ervan uit dat je ook een paar goede vragen stelt, Charlotte.
Ja, is goed. Ik zal een paar voorzetjes.
Nee, Merel was super druk met werk. Ellen was super druk met werk. Marja zou erbij komen, Marja Pruis, maar die heeft gewoon, ligt thuis te kuchen. Dus het zit gewoon allemaal niet mee. En hiervoor zijn ook een aantal podcasts niet doorgegaan. Tot onze spijt.
Ja, de reden dat we nu op een maandag moeten opnemen is omdat we dubbel door corona zijn getroffen.
Dubbel door corona getroffen.
Afgelopen twee.
En we hadden ons zo voorgenomen van gaan elke twee weken een podcast opnemen. Er gaat niks tussen komen. En het is nu eens in de twee maanden geworden.
Ja.
Dus we moeten een beetje wat we hebben het een en ander in te halen.
Het komt goed. Ik heb jullie op de Instagram gevraagd om te gokken.
De gram.
Ja, de gram voor mensen van mijn leeftijd. Gevraagd om te gokken wie van ons er corona had. Ik was wel benieuwd of jullie daar ideeën over zouden hebben. Ik kreeg gek genoeg echt een heleboel best wel onderbouwde antwoorden.
Onderbouwd. Mensen die hadden erover nagedacht.
Nou, er waren mensen. Er was bijvoorbeeld iemand die zei van, nou, Ellen die heeft het soort van het interessantste leven. Dus zij maakt de meeste kans op corona.
Oh.
Er was ook iemand die zei van, nou ja, Charlotte die is jong en die komt op feestjes. Dus die heeft waarschijnlijk de meeste kans op corona.
Ze zat wel echt altijd in de club. Ja,
dus zoals je weet, ik kom hier daar net vandaan natuurlijk. Ik sta nog helemaal... Er waren ook mensen die dachten van... Ja, misschien is het toch wel Ellen, want die heeft die huisdieren, die cavia's. En daar krijg je ook
ziektes van. Oh, die is een soort van zoonoze-achtige.
Ja. Maar verreweg de allermeeste stemmen waren voor jou.
Nice.
En die werden nooit onderbouwd.
Maar gewoon iedereen ging er blind vanuit.
31 mensen hebben gestemd op jou en die zeiden gewoon allemaal sowieso Joost.
Sowieso Joost.
En het was ook
zo. Ja, het is nu de tweede keer corona. Ik had al Delta. Nu had ik Omicron. Ik moet eigenlijk nog terug in de tijd of zo om alpha te krijgen. Dat ik ze echt gewoon zo, gotta catch them all.
Alpha, dat klinkt ook teringziek, alsof je er ook heel gespierd van wordt. Ja.
Zo'n workout sessie. Ja. Maar de andere persoon die corona had...
Dat was ik.
Dat was jij.
Ja, dat was ik dacht, ik was ook nog heel streng geweest. We hebben nog bijna een soort ruzie in de groepsapp gehad, omdat ik per se door Storm Eunice heen wilde fietsen om op te nemen.
Oh, dat was het andere moment dat de opname niet doorging. Ja, dat was Storm Eunice.
Dat kwam niet door Storm Eunice, want ik vond gewoon dat het door moest gaan.
Oh ja, dat was het,
Maar toen kreeg ik op de dag van Storm Eunice, kreeg ik corona. Dus toen viel het weer in het water. Dus er zijn eigenlijk maar twee mensen die het goed hebben geraden. Want er waren vier stemmen op iedereen heeft corona. Dus inclusief Merel en Ellen. Nou, dat was niet goed. 31 voor jou. 18 voor mij. 10 voor Ellen. 2 voor de cavia's. 2 voor Merel, 1 voor...
Waarom maar 2 voor Merel?
Ja,
dat vind ik ook
niet.
Een heel gek idee.
Want ik denk dat zij gewoon een hele opgeruimde indruk maakt.
Ja, ik denk wel dat... Ik kan me ook niet voorstellen hoe... Nee, ik heb Merel zeg maar te hoog zitten om te denken dat zij gewoon waar dan ook
het vieze besmetting kan worden. Ja. Ja. Ik zie ook voor me dat van ons vieren zij wel het meest haar handen wast.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dus ja. Oké, Merel had maar 2 stemmen en die heeft ook geen corona. Dus nee. Peter heeft er 1, dus wie weet.
Maar heeft er iemand op Peter gestemd?
1 iemand, ja.
Peter Buurman. Ja. Ja. We kunnen het navragen.
Maar er hebben dus 2 mensen, Annette en Pieter, hebben gegokt op Charlotte en Joost, hebben corona. En die hebben het dus goed.
Nice.
Dus misschien hebben die iets gewonnen.
Ja, zullen we gewoon het boek van deze week aan ze opsturen?
Ja.
Dus Pieter en Anna, zei je?
Pieter en Annette.
Annette.
En die zou ik dan via Insta laten weten.
Ja, stuur als ze dan jou hun adres
komt
geven.
Helemaal goed. Dan krijgen ze...
Onze exemplaren van de kappersoon van Germond Bakker. Dan zullen we er allebei zo nog even in niezen. Ja. Gewoon die bacillen er een beetje...
Dat is echt een beetje ranzig. Maar goed. De kappersoon van Germond Bakker, die gaan we vandaag bespreken.
De kappersoon van Germond Bakker, correct.
De bakkerszoon van Germond Kapper.
Oh mijn god. Ellen, waar ben je? Ellen, alsjeblieft. De kappersoon is een kappersoon. En dat wil zeggen dat de vader van Simon was een kapper. En nu is Simon ook een kapper. En hij is een zwijgzame, wat knoestige, teruggetrokken kapper. Hij geeft zwemles aan kinderen met een verstandelijke beperking. Hij heeft boven zijn bed heeft hij nog steeds, alsof hij in een kleine jongenskamer woont, heeft hij posters hangen van mannelijke zwemmers. Hij hoort zijn klanten aan en dan praat hij eigenlijk zo min mogelijk met ze terug. Hij reageert een beetje op hun vakantieverhalen en scheert hun ademsappel. En het achterliggende verhaal van Simon is dat zijn vader, dus de kappers vader, is omgekomen bij de vliegramp in Tenerife. Waarbij 2 vliegtuigen in dikke mist op elkaar botsten bij het opstijgen. Een vliegramp die heel beroemd is, wat niet wegnam, Charlotte, dat jij dus heeft moeten opzoeken of die echt heeft plaatsgevonden.
Goed. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat we dat niet hardop gingen zeggen.
Nee, ook alles dat je voor en na de uitzending zet kan en zal tegen je worden gebruikt.
Maar dit is een compliment aan het adres van Germond Bakker. Dat ik dacht dat hij een hele vliegramp verzonnen had.
Ja, ik weet nog wel echt, die vliegramp vergoedde wel voor mijn tijd. Maar mijn vader wilde dus nooit vliegen. En dan gaf hij altijd als reden Tenerife. Zei dat, ja jongens, je weet wat er op Tenerife is gebeurd.
Dat is zo interessant. Maar Germond Bakker heeft zelf ook vliegangst. Die gaat alleen maar met de trein.
Ja, maar zou dat dan hierdoor komen?
Ja, misschien, maar hij is daar eigenlijk te jong voor, toch? Want die vliegramp was in 77.
Ja, en Germond is van...
Die komt uit 64 of zo?
62. Ja, ja, dan ben je net 15 of zo.
Oh, dat maakt wel indruk.
Dat is wel een goede, gevaarlijke leeftijd, ja.
Ja.
Mijn vader wilde ook nooit met de veerboot. Want dan zei hij altijd, ja, jongens, Herald of Free Enterprise.
Oké, ik zat aan Oosterschelde te denken.
Nee, dat was zo'n veerboot die toen gekapseisd is. Er zijn allemaal mensen omgekomen. En ja, Germond Bakker heeft nu in dit boek, komt hij ook nog bij alfakken. Had je daar wel eens van gehoord?
Bij wat?
Alfakken of zo.
Nee, ja, dat heb ik niet, nee.
Nee, dat is dus een ongeluk waar ik dus nooit van heb gehoord. En dat heb ik toen gegoogeld en heb ik allemaal vreselijke foto's gezien. Dat was een auto vol met benzine en die reed langs een camping. En ja, op een of andere manier... spoten de benzinemoleculen. Ik leg het nu helemaal verkeerd uit hoor. Maar in ieder geval, en toen kwam er een ontsteking. En toen was een soort van verschroeiende vlam. Ging over die hele camping heen.
Hè?
En er zijn gewoon honderden mensen verbrand. Echt verkoold. Zelfs mensen die in het water lagen zijn gewoon in één keer. En dat
1 auto was dit?
Ja, gewoon één. Ja, wel een tankauto. Weet je wel. Gewoon een benzinewagen.
Wat bizar.
Bizar, ja, dat waren de jaren 70. Toen gebeurde dat gewoon de hele tijd.
Ja, ik dacht dat er toen een benzinetekort was, maar goed, blijkbaar niet.
Nee, dat was misschien was dit ervoor. Maar in ieder geval, Charlotte, mijn eerste vraag. Oh ja, en dat moet ik ook nog bijzeggen, het is voor het plot van het boek niet onbelangrijk. Dat Simon krijgt een klant en die klant is schrijver. Wordt niet bij naam genoemd. Maar je kan er een beetje Germond Bakker in herkennen.
Nou, een beetje. Hij heeft toch alle namen van zijn boeken zijn...
Ja, dus Germond Bakker is natuurlijk bekend geworden met Boven is het stil. En in dit boek heet het Beneden is het kil. Ja, en Boven is het stil begint met de beroemde zin van... Ik heb vader naar boven gedaan. En dit begint met... Ik heb moeder naar beneden gedaan. En Germond Bakker's tweede roman heet Juni. Nou, dit boek heet Mei.
April.
Ja, oké. En heb je ook nog De Omweg...
Ja, dat heet ook weer iets.
Ja, Landweg.
De Landweg.
Ja, zoiets.
En dan heb je ook nog perenbloesem, perenbomen bloeien rood.
Ja, oké. Maar ja. Dus in ieder geval, er zit opeens een metafictionele laag in... waarbij ik kan nadenken van... hey, hebben we hier met Germond Bakker zelf te maken?
Ja, die heeft ook hetzelfde oorbelletje en het is gewoon Gerben Bakker.
Het lijkt in alles op Gerben Bakker, correct. En die schrijver die is bij de kapper en bedenkt dat hij een boek over de kapper wil schrijven. Of eigenlijk over de vader van de kapper, die is omgekomen bij Tenerife. En zo begint het spel.
Ja, want onze hoofdpersoon is nogal iemand die het leven een beetje op zich af laat komen. Het is iemand die weinig initiatief neemt. Zoals je al zei, hij is wel kapper, maar hij kapt eigenlijk liever niet. En hij wil niet zoveel in het leven. Hij leeft een soort klein leventje waarbij hij dan twee klanten heeft en een beetje iets kookt voor zichzelf en dan naar bed gaat. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen tegelijk die zijn leven in opschudding brengen. Ten eerste gaat die schrijver graven in zijn verleden, waardoor hij ineens zelf ook weer helemaal met zijn eigen verleden wordt, of het verleden van zijn vader wordt geconfronteerd. En tegelijkertijd wil zijn moeder van hem dat hij op zaterdagochtenden met gehandicapte jongeren gaat zwemmen in een zwembad. Als een soort begeleider. En dat ook maakt dat weer iets wakker in hem dat al lang sluimerde.
Ja, dat sluimerde. Ja, want die jongen is natuurlijk homoseksueel.
Ja.
Of laatst hoorde ik zeggen dat je dat woord niet mag gebruiken, homoseksueel. Dat was laatst op Twitter zo'n hele rel. Ja, ik
wie
weet
zei
dat? Helemaal niet meer. Nou, het was heel grappig, want het werd gezegd tegen... hoe heet hij ook weer? Nou, in ieder geval een homoseksuele schrijver. Die echt allemaal boeken over homoseksuele personages heeft geschreven. En hij gebruikte toen in een tweet het woord homoseksueel. En toen zei iemand tegen hem, je mag dat woord niet gebruiken. Maar laten we zeggen dat homo. Hij is in ieder geval homo. En dat is zoiets waar je niet heel veel mee lijkt te doen eigenlijk.
Nee,
maar hij lijkt nergens
hij doet nergens niks mee.
En wat Gerben Bakker heel goed kan, is dat hij wel al die knipbeurten beschrijft.
Ja,
en dan beschrijft hij zo eventjes gewoon heel fysiek, heel lijfelijk, hoe hij met zijn handen tegen het haar ingaat en eventjes gewoon iemands aders in de nek naloopt. En hij beschrijft heel mooi hoe hij de verschillende ademsappelen scheert en hoe hij die dan even aanraakt.
Ik vond het indrukwekkend. Dat deel ervan vond ik mooi, omdat het laat soort van zien dat Simon wel onder de mensen is, maar niet helemaal mens of zo.
Ja.
Want hij raakt die gezichten en die oren en die nekken aan alsof het iets is dat vreemd voor hem is. En dan voelt hij zo die hartslag en dan is het iets dat hij bij zichzelf niet lijkt te voelen of zo. En dan bij de mensen die in zijn stoel zitten, zit hij ineens heel dichtbij de menselijkheid en hun vakanties en hun liefdes en zo. Daar leeft hij dan via die dingen.
Echt helemaal van zijn afstandje krijgt hij die levens mee.
Ja.
En zelf leeft hij gewoon een volkomen tweedehands leven. Ik bedoel, die kapperszaak is van zijn vader geweest. Hij houdt wel af en toe van mooie spullen. Maar voor de rest, hij leeft ook nog gewoon in een soort van jongenskamer bijna.
Ja, de band die hij met zijn moeder heeft is ook heel erg nog alsof hij een jongetje is.
Ja.
Alsof hij de vervanger van zijn vader is.
Ja, met zijn opa ook. Hij heeft ook zo'n band.
Ja, precies.
Dus hij leeft inderdaad een soort tweedehands leven op een gekke manier.
Ja.
Waar ik heel erg... Waar ik me heel om moest lachen is dat Gerbrand Bakker beschrijft heel vaak die knipscènes.
Ja.
En dat er dan elke keer eindigt dat hij aan die mensen vraagt, wil je friction?
Ja.
Of, ik weet niet of je friction zegt of friction.
Ik had er ook nog nooit van gehoord.
Ik had er nog nooit van gehoord. Maar opeens heb ik het idee van, heb ik dat al die jaren misgelopen, friction? Bij
ja, want hoe wordt het beschreven in het boek? Het is een soort, er wordt een soort haarolie in je scalp gemasseerd.
Geurwater
door een apparaat.
Ja.
Ik had er nog eens
van gehoord. Ik heb echt aan mensen gevraagd van, hebben jullie dit wel eens gehad?
Ja, maar dat wordt denk ik als, het is denk ik net zoiets als watergolfjes of zo. Zoiets dat nooit bijna niet meer wordt gedaan.
Nee, volgens mij, ja. Want hij heeft echt zo'n kapperzaak uit de Jordaan.
Ja.
Gewoon die al, ik weet niet hoe oud is.
Nou, minstens 3 generaties.
Ja, dus het is echt zo heel ouderwets. Maar nu denk ik wel de hele tijd van...
Dat wil jij.
Ja, ik wil het echt niet. Het lijkt me echt vreselijk als iemand geurwater in je haar gaat doen.
Dat lijkt me,
maar ik vind wel dat ik het nu aangeboden wil krijgen van een kapper.
Ja, maar ik moest meteen denken aan van die geurboompjes die in een auto hangen. Je weet wel, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het een lekkere geur is. En dan ruik je daar dan naar uit je hoofd. Dat is toch wel
raar. Maar je hebt altijd meer. Je hebt altijd van die bepaalde geur die je dan ook in wc's neerzet.
Mm-hmm.
Die altijd gebruikt wordt om een vieze geur te camoufleren.
Ja.
En dan altijd als je dan die geur ruikt, dan denk je, oké, wat wordt er hier gecamoufleerd? Weet je, dat gaat zo onbewust. Ga je dan denken van,
ga je extra
iets
goed
niet.
Ruiken.
Ja, ja.
Ja, daar moet ik meteen denken aan in Jonathan Franzen in The Corrections. Komt op een gegeven moment voor dat een van die personages heeft dan een affaire met een ongewassen hippie. En dan zegt hij dat hij de hele tijd zijn adem moest inhouden omdat ze zo'n scalpy smell heeft. Omdat ze zo naar hoofd...
Scalpy smell.
Omdat ze zo naar hoofdhuid ruikt. Dus nou ja, goed, als je daar dan last van hebt, dan kun je...
Ja, kan je friction.
Friction,
friction ja, gewoon ja. Bij de kapper in die...
Was echt wel een leuk detail.
Ja.
Maar
en,
goed.
Ja, en die jongen, wat doet die jongen nog meer? Hij geeft dus die les en... Ja, daar gebeurt eigenlijk... Ja, ik weet niet of we daar nu al over moeten hebben. Er zit best wel iets heftigs in. Wat op een soort van niet heftige manier wordt beschreven. Het wordt redelijk onderkoeld gebracht.
Ja, zoals alles.
En ook best wel kwetsbaar. Dat eigenlijk die Simon zich heel erg aangetrokken voelt tot een van de... Ja, het is geen kind. Hij is 18, het mag. Van de jongens die hij zwemles geeft.
Mm-hmm.
En die jongen heeft wel een verstandelijke beperking.
Ja, maar hij is bloedmooi.
Ja.
En hij zegt niks. Dus hij heeft hij kan nog het idee vasthouden dat hij eigenlijk wel in orde is.
Ja, en die jongen pakt hem ook heel vaak beet. Dus die jongen is ook heel erg op Simon gericht.
Mm-hmm.
En die wil eigenlijk altijd met hem stoeien, maar ook met hem knuffelen.
Ja.
Dus Simon heeft zo het gevoel van daar gebeurt iets.
Nou, die heeft op een gegeven moment, en dat vond ik echt wel een goed beschreven moment, heeft echt een soort heel raar erotisch moment met die jonge Igor in het zwembad. En hij wil heel graag dat moment vasthouden, maar het kan natuurlijk niet. En dan nodigt hij hem ook later, orchestreert hij ook een soort één-op-één momentje tussen hemzelf en Igor. Omdat hij die beladenheid van dat moment wil recreëren of zo. Dus hij regelt...
Hij nodigt hem niet uit, hij neemt hem gewoon eigenlijk mee naar huis in feite. Want
nee, hij regelt dat hij toestemming krijgt om dan zijn haar te knippen. En dan zijn ze eventjes alleen. En dan krijg je inderdaad weer die beschrijving van dat hij hem aanraakt en dat hij hem scheert en weet ik veel wat. Maar het is toch nooit helemaal wat die scène in het zwembad dan was. Dus wederom komt Simon er toch weer een beetje, loopt alles weer met een sisser af of zo.
En wat ik dan heel slim bedacht vond, of een mooi detail, is dat Simon dan zijn zwembroek aantrekt.
Ja.
Met het idee van, oké, we hebben één keer eerder een soort van fysiek contact gehad. Toen had ik mijn zwembroek aan. Dus ik moet dat recreëren.
Ja.
Ik moet dat nabootsen.
Dat vond ik ook mooi inderdaad.
Vond ik heel slim gedaan. En dat is ook het gekke moment dat de jongen dan opeens zegt, nee.
En dat is het enige wat hij ooit
dat
zegt.
Dat is ongeveer het enige dat hij ooit zegt, is gewoon nee.
Ja.
En dat, dan houdt het ook op verder. Maar...
Nou, ik moet zeggen, de reden dat ik dit dan een heel mooi moment vind... En wat ik dan vond ontbreken uit een groot deel van de rest van het boek, is dat Simon echt iets onderneemt en iets wil.
Ja.
En dat ik verder hem een frustrerend, lamlendig personage vond. En ik snap dat dat de bedoeling is. Kijk, Gerbrand Bakker heeft zelf ook met depressies gekampt. En deze jongen, Simon, is natuurlijk niet per se depressief te noemen, maar hij heeft al een heleboel...
Nee, je vraagt je wel de hele tijd af van wat...
Hij is zo slaperig of zo. Er hangt iets heel erg traags en geremd over hem. Dus het ene kleine ding dat hij dan wil, namelijk eigenlijk gewoon naar bed met deze 18-jarige. Dat vond ik dan nog het spannendste onderdeel van het boek. Want hij echt iets ambieert of zo. Want in zijn zoektocht naar zijn vader, waar je nog van kunt afvragen of hij dat zelf aan het doen is.
Of hij dat nou echt nou op zoek is.
Zit hij gewoon te googlen eigenlijk.
Ja, heel veel meer dan dat.
Met een fles wijn.
Ja. En dat wordt dan ook nog een beetje aangejaagd door zijn moeder. En het feit dat... zo ontzettend veel heeft hij ook niet erover nagedacht van wat er nou met zijn vader is gebeurd.
Nee.
Totdat dus eigenlijk die schrijver bij hem komt en daar vragen naar begint te stellen.
Ja.
En hij eigenlijk wel moet erover gaan nadenken.
Ja. En mag ik daar even met je over praten? Over dat personage, de schrijver. Want... Ik vroeg me tijdens het lezen, heet het af, en nu achteraf, nu ik alle recensies heb gelezen, eigenlijk nog meer. Wat is de functie van dit personage? De schrijver. De schrijver blijft naamloos en die komt dan in het leven van Simon.
Ja, eerst om iets ook over, een beetje aan met
nou,
Simon.
Die wil eerst iets over kappers schrijven. Wordt al snel gegrepen door dit verhaal over Tenerife. En denkt, oh, dat verhaal moet ik vertellen. En hij raakt iets steeds meer verwikkeld met Simon. Hij gaat één keer ook met hem naar bed. Maar verder leren we hem niet kennen. Dus het blijft een soort non-personage of een katalysator voor Simon om over zijn dode vader na te gaan denken. Maar ik vroeg me heel erg af waar die nou voor nodig was.
Ja, een goede vraag. Kijk, vorige week of zo kreeg het boek in NRC 5 sterren. Thomas Veen was helemaal weg van.
Ja.
De Volkskrant-bespreking kreeg hij maar 3 sterren. En dat ging volgens mij ook, was de recent heel erg hierdoor afgeleid.
Ja.
Had ik het gevoel. Dat het uiteist best wel de aandacht op. Zelf heb ik er best wel overheen gelezen. Maar ik denk zelf dat... Was ik redacteur van Gerbrand Bakker geweest... Had ik denk gezegd, doe die grapjes maar niet met die boektitels.
Nee, dat vond ik heel flauw.
En want beneden is het kil. Kijk, boven is het stil, dat is uit 2006. Dat is gewoon echt een van de klassiekers van de 21ste eeuw ongeveer geworden.
Ja, dus bijna iedereen zal
dus
afgeleid
iedereen
raken.
Dat boek. Dat boek heeft de Impact Dublin Award gewonnen. De vertaling The Twin heet het in het Engels. Met de Groene Amsterdam hadden we vorig jaar zo'n verkiezing. Dat doen we elke 10 jaar van wat nou de 21 belangrijkste romans van de 21ste eeuw was. En nou, stond Gerbrand ook gewoon tussen met Boven Stil. Ik zeg nou Gerbrand omdat ik ken hem gewoon een beetje. Zoals iedereen in de literaire wereld hem een beetje kent. Het is echt zo iemand die altijd op borrels tegenkomt. En ja, het is gewoon een markant figuur. Zo.
Maar hij geeft daar zelf erg op af, hè? Op de literaire wereld.
Ja, daar moest ik wel heel erg, om lachen. Dat personage van de schrijver, nou, die is ook in alle talen vertaald. Gerbrand is geloof ik Boven Stil is in 30 talen vertaald. Weet je wel, het is een toneelstuk geweest. Het is ook verfilmd door Nanook Leopold met Weile Jeroen Willems in de hoofdrol. Hele mooie film ook trouwens. En waar ik dan wel om moet lachen is dat hij dan beschrijft dat hij dan, die schrijver, naar een festival moet ergens in het buitenland. En dan is Daniel Kehlmann is er ook. Die Duitse schrijver van Roem is geloof ik een van zijn bekendere boeken. En daar verheugt zich dan de hele tijd op. En dan uiteindelijk is hij dan geweest. En dan vraagt Simon aan hem van hoe was het? En zegt hij ja, nee, Daniel viel heel erg tegen.
Een saaie man, ja.
Hele saaie man.
Ja.
En Gerbrand Bakker heeft ook op zijn Instagram, wat ik echt heel goed vind, heeft hij de hele tijd foto's van hotelgangen.
Vet.
En een hotelgang is natuurlijk een van de meest droevige plekken die er is. En dat is dan zeg maar het enige dat je van hem meekrijgt van zijn literaire festivals.
Ja, maar ik vind het nogal ongrijpbaar hoe oprecht dat allemaal is. Want hij heeft dus beweerd in zijn autobiografische werk, want hij heeft in het privédomein heeft hij twee autobiografische werken
geschreven.
Ja, Jasper
geschreven. En Knecht alleen.
Ja, en dat gaat over hij is de knecht en dan Jasper is zijn hond. En in die twee werken heeft hij het over zijn depressieve verleden en over de relaties met mannen die hij heeft gehad. Maar daarin beweert hij, ik heb deze twee allebei niet gelezen hoor, maar samenvattingen. Ergens komt er dan in voor dat hij zegt van, oh, ik ga nooit meer een roman schrijven. Het is zo ijdel en zo koket en ik ga het gewoon nooit meer doen. En daar komt hij nu eigenlijk een beetje op terug. Want ik luisterde een interview met hem op Nooit Meer Slapen. En toen vroeg de interviewster van, joh, en je bent nu toch weer een roman aan het schrijven? Of heb nu weer een roman geschreven? Zei hij van, ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren dat ik dat heb gezegd dat ik dat nooit meer zou doen. Maar dat hij vooral dus problemen heeft met de zichzelf feliciterende boekenwereld, literaire wereld.
Ja, zoals hij dat in dit boek beschrijft, ook die schrijver, dan gaan ze naar het café. En op een bepaalde manier doet hij zijn best om het allemaal zo minst elegant mogelijk te maken. Weet je, dat hij dan echt een bord kaas met ossenworst bestelt. Dus krijg je de hele tijd van die, weet je, van die biertjes die op een manier worden beschreven. Je denkt, oh, dit zijn van die doodgeslagen, net iets te bittere Hertog Jans of zo, weet je wel. Dus, dus hij doet wel echt zijn best om, weet je wel, het is ook gewoon, ja, de hele dag is die Simon gewoon nare koffie aan het drinken die dan met grote slokken wegwerkt.
Dat vond ik wel.
Dus Gerbrand doet echt Bakker doet echt zijn best om een soort van niet-literaire of een wereld neer te zetten die op geen enkele manier hoofdstedelijk literair aandoet of zo.
Nee,
of
en dan toch kan hij het niet laten om een kleine lofzang aan de schrijver te brengen door dan op een gegeven moment zijn personage de schrijver tegen de man achter de toog te laten zeggen van, ja, dat is toch zo wonderlijk aan schrijver zijn. Je mag gewoon alles verzinnen en opschrijven. En kun je gewoon hele werelden mee creëren. Weet wel, is dan toch, ik wist gewoon niet hoe ik dat moest lezen. Van,
nee,
is dit ironisch?
Jouw vraag ook inderdaad van waarom had hij dat personage nodig? Ja, voor mijn gevoel was het een soort van truc om Simon te activeren.
Ja.
Ik bedoel, hij moest iets doen om Simon die gang naar zijn vader te laten maken.
Dat
en die gang naar Tenerife. En na te denken over wat er dan gebeurd kan zijn. Want dat moeten we meteen erbij zeggen. Simon praat er dan over met zijn moeder en met zijn opa. En die vindt het allebei een beetje ingewikkeld dat hij daarover praat. En dan opeens krijgt te horen dat niet alleen zijn vader is omgekomen, maar ook de kapper stagiair die ze op dat moment hadden, die toevallig ook in dat vliegtuig zat.
Ja.
Nou, dan ik weet nog dat dit op bladzijde, weet ik het, 90 of zo te sprake kwam voor het eerst. En dat ik meteen gewoon zo'n streep in de kantlijn heb gezet van, oh, nou, say no more. Die vader was niet in zijn eentje. En Simon voor de goede orde moest nog geboren worden. Dus de vrouw van de kapper was van zijn vader. Zijn moeder was zwanger van hem toen die vader omkwam. En dan ga je meteen denken, ja, oké, wat deed hij met de stagiair op Tenerife?
Ja, ik dacht ook van, nou gaat het beginnen. Maar dat viel eigenlijk tegen.
Nou ja, wat ik eigenlijk een van de interessantste en ook wel mooiste delen van het boek vond, was toch dat, ja, eigenlijk doet Gerben Bakker het zelf, maar je kan je dan afvragen, doet de schrijver het in dat boek?
Ja.
Dan krijg je een soort tegenleven verteld. Namelijk, wat nou als die vader het had overleefd?
Jij las het al wel als een hypothetisch scenario.
Nou ja.
Dat kun je ook afvragen.
Ja, ik was ook wel benieuwd wat jij ervan vond. Want je krijgt dus het verhaal dat die vader wil eigenlijk ontsnappen uit zijn leven in Amsterdam. En wil op Tenerife opnieuw beginnen met een stagiair. Op wie die verliefd blijkt te zijn. En dat durft hij dan eigenlijk niet. En die stagiair gaat dan wel op het vliegtuig. En hij niet.
Bij de overstap op Tenerife, inderdaad.
Dus die vader, iedereen denkt dat hij dood is. En die vader denkt, oké, ik blijf op Tenerife. En daar bouw ik mijn leven op.
Nee, er is een zeker. Ik dacht echt, in de eerste keer dat ik het dus helemaal las, dacht ik van, wat ongeloofwaardig dit. En toen dacht ik achteraf van, nee, wacht eens even. Het is inderdaad een soort atonement, La La Land, wishful thinking, alternatief einde voor die vader.
Ja.
Het is denk ik Simon die niet kan verwerken dat zijn vader dood is en dan maar dit gaat denken. Of het is de schrijver die een alternatief leven bedenkt voor
Cornelis. Ja, ja. Ja, ik vind het wel grappig dat je atonement noemt. Atonement is van Ian McEwan. En dat is een oorlogsverhaal. Het begint voor de oorlog in de Tweede Wereld, voor de Tweede Wereldoorlog. En dan krijg je daarna het verhaal van eigenlijk de ontscheping bij Duinkerk. Dus hoe de Engelse leger zich daar terugtrekt. Dan krijg je een heel verhaal. En het wordt verteld eigenlijk door het zusje van de vrouwelijke hoofdpersoon. En die heeft een moeilijke liefdesrelatie. Want de jongen zit eigenlijk door een onterechte beschuldiging vast. Maar uiteindelijk overleven ze het en zijn ze samen. En dan krijg je een epiloog waarin dat zusje, de verteller, zegt, maar zo is het niet gegaan. Ze zijn gewoon omgekomen in de oorlog.
Ja, zij is inmiddels groot schrijfster en heeft bij wijze van atonement, om het goed te maken.
Heeft ze gewoon het mooie verhaal verteld.
Ja.
En dat boek is echt prachtig. Het is ook heel mooi verfilmd trouwens. Maar ik ken ook mensen die helemaal gek werden van het boek.
Omdat het de dubbele einde had.
Ja, omdat het op het einde gewoon wordt gezegd, oh ja, alles wat je gehoord hebt is niet waar. Maar een roman is sowieso niet waar.
Ja.
En dat had ik bij dit boek heel erg. Van sommige recensenten in de NRC of in de Volkskrant bijvoorbeeld, ging er heel erg op in van, oh, je krijgt nu het hypothetische verhaal dat de schrijver heeft bedacht. Maar ik zag het helemaal niet als hypothese. Of ik bedoel, ik snap wel dat je dat erop kan, dat je die interpretatie erop los kan laten. Maar zelf had ik gewoon heel erg gevoel van, oké, dit is gewoon een ander verhaal. Dat kan bestaan.
Ja. Ja, maar het feit dat de schrijver zo expliciet een personage is, lijkt wel alsof het je zou moeten aanzetten tot nadenken over of dit nou allemaal echt gebeurd is of niet.
Nou ja, kijk, en dat is denk ik wel zo. Dat als hij niet dat personage had opgevoerd, dan had je niet die meta-manier ernaar gekeken.
Nee.
Dan was dit gewoon de waarheid geweest.
Ja, en dan had ik het eigenlijk best een ongeloofwaardig twist gevonden.
Ja, dan was het een beetje zoet geweest of zo.
Ja,
dus
zeker.
Eigenlijk werkte het wel dat je nu je kunt afvragen, is dit het verhaal of niet?
Nou ja, vooral omdat het nog ongeschreven einde, dat hier eigenlijk vlak na het einde van dit boek dan nog moet komen. Dat is zo ongeloofwaardig dat het me echt in het verkeerde keelgat schoot.
Wat bedoel je dan?
Nou, er zit nu een familielid of een vriendin van zijn moeder zit nu op Tenerife.
Oh ja, ja, oké, ja.
En die vindt gewoon,
die komt hem tegen.
Die komt hem gewoon tegen. En daar eindigt het ongeveer.
Ja.
Dus we moeten eigenlijk geloven nu als lezer, als dit echt gebeurd is, dat ze elkaar gaan ontmoeten, dat ze erachter gaan komen dat die vader nooit dood is gegaan.
Maar dat zou nog erger zijn voor Simon, denk ik.
Ja.
Dat zou vreselijk zijn als je dan te horen krijgt van, oh ja,
hij wilde je nooit meer terugkomen voor je.
Hij wilde niet terug naar Nederland.
Ja. Ja, dat vond ik. Daarom vond ik het wel vet dat hij nog leefde, zeg maar, die man.
Ja.
Dat betekent namelijk dat hij niet een verloren held is, maar gewoon iemand die zijn gezin in de steek heeft gelaten.
Ik vind dat trouwens dat Gerben Bakker dat super mooi beschrijft, dat leven van die man dan als kapper in zijn eentje.
Ja, op Tenerife.
Dat hij eigenlijk aan de hand van de honden die hij heeft gewoon de levensjaren beschrijft.
Ja, dat is mijn favoriete zin uit het boek is deze. Carlos was een man met een hond geworden. Dat je zeg maar gewoon, dan ben je ineens iemand met een hond. En zo overkomt zeg maar hem en zijn zoon de hele tijd. Oh, blijkbaar ben ik nu ben ik kapper. Nu spreek ik Spaans.
Ja.
Nu ben ik iemand met een hond.
En ik leef voor de hond.
Nu heb ik een vriendin, blijkbaar. Ja. Zeg maar, er was op een gegeven moment een vrouw, maar die ging toen ook weer net zo goed. Was die niet meer interessant. Ja, ik vond dat wel. dat stoïcijns, ik vond het moeilijk om me erin te verplaatsen. Omdat ik gewoon zelf een heel emotioneel iemand ben. Ik dacht soms wel echt bij Simon van, word wakker, ga een keer huilen of zo.
Ja, word boos. Ga gewoon weg bij je ouders.
Wil iets.
Omdat ik gewoon helemaal voor me zag dat leven van Simon. Van uiteindelijk gaat zijn opa natuurlijk ook dood. Ja. En zijn moeder dood. En dan heeft hij gewoon niemand. Gewoon niemand.
Nee. Ja, dan ben je eigenlijk nog beter af met die honden.
Wat ik een van de mooiste dingen vond in het boek. En dat is misschien een beetje flauw om dat dan aan te wijzen. Omdat het eigenlijk van buiten het boek komt. Mm-hmm. Weet je nog dat hij op een gegeven moment die documentaire van Koen Verbraak gebruikt?
Ja.
Ja, Koen Verbraak, de meester interviewer.
Oké.
En die maakt natuurlijk altijd die kijk in de ziel documentaires. Waarin dan mensen interviewt. Soms zijn het topondernemers. Soms zijn het politici, soms schrijvers. Nou, noem maar op. En hij heeft één keer zo'n documentaire serie gemaakt over... De Achterblijvers heette hij uit 2017. En daarin praat hij met de mensen die dan iets overleefd hebben... en de rest van hun familie niet. En ik vond het heel grappig dat Germond Bakker dit gebruikt. Want ik kan me dit dus nog herinneren. Dat ik dit gezien heb. En niet alleen dat ik het gezien heb, maar dat ik het ook heb naverteld aan mensen.
Oh ja.
En er zat één man in die... wiens ouders bij die vliegramp zijn omgekomen... En zijn ouders gingen op vakantie en hij en zijn broertje, of geloof ik. Hij bleef in ieder geval achter bij zijn opa en oma. En zijn vader had voordat hij wegging tegen hem gezegd... maak je geen zorgen, we komen gewoon weer terug.
Oh,
en dat is een soort van belofte waarvan hij altijd vanuit is gegaan... ja, maar natuurlijk komt hij terug. En toen kregen ze dus het bericht van... nou, je vader komt niet terug. En de politie kwam dat om dat te vertellen van... nee, je vader komt niet terug. En hij kon het gewoon niet geloven. Want zijn vader had gezegd, ik kom weer terug. En die jongen is 9 toen dat gebeurt. En dan vraagt Koen Verbraak aan hem van... hè, dan heb je dus echt decennia ben je later. En dan vraagt Koen Verbraak van, is het nog steeds een open wond? En dan zegt die man, dat vind ik zo'n gek idee, weet je wel. Dat je dus 9 bent, dit gebeurt. En dan ben je gewoon 40 of 50, hoe oud is die man inmiddels. En dat hij dan zegt van, ik zou de rest van mijn leven voor niks willen werken als ik nog 5 minuten met ze mocht praten.
Ja.
Gewoon zo, dat, ik kan me ook zo goed voorstellen dat het gewoon zo echt iets is dat je, hoe kan je dat verwerken, dat je overkomt?
Ja, dat raakt me ook heel erg, dat zinnetje.
Ja, gewoon heel, ja, heel, heel bijzonder gewoon. En ik vind echt dat, ja, wat dat betreft, ik kan me niet heugen dat er iemand anders ooit over deze vliegtuigramp een boek heeft geschreven. Het is ook moeilijk om over zoiets een verhaal te schrijven.
Nou, dat zegt de schrijver, het schrijverspersonage maar, zegt dat ook.
Ja, en dat is een beetje een complimentje aan jezelf. Want ja. Ik vond dat echt een van de hoogstandjes van het boek, waarin Germond Bakker heel nauwgezet beschrijft wat er dan gebeurde.
Ja, heel
en vanuit
vet.
Het perspectief,
spannend.
Vanuit de piloot, vanuit gezagvoerders, vanuit mensen die het wel hebben overleefd. Heel spannend opgeschreven.
Ja, je onthoudt er ook details uit. Namelijk, ik heb best wel snel gelezen, maar wat heel erg is blijven hangen is dat dus een heel drama was rondom de vraag of de mensen in de controletoren
voetbal
aan het kijken waren of niet. Want het is gewoon, zit heel erg in die cultuur om dan... Voetbal is heel belangrijk.
Ja, inderdaad. Maar ook of de Nederlandse gezagvoerder, of die niet te gehaast was. Want het was een uitgeweken vlucht. En ja, gewoon. En je hebt altijd die documentaires op National Geographic. Van Seconds from Disaster. Dat is wel van die vreselijke documentaires. Dat je er langs zet. Dat je dan toch wil blijven hangen. Totdat, zeg maar...
Oh, Air Crash Investigation. Ja, heb ik echt uren naar gekeken. Vooral omdat ze dan... Doen ze van die reenactments.
Ja, ja.
Dus dan hebben ze echt... Ze hebben dan eigenlijk gewoon één document waarop staat hoe die crash is gebeurd. Maar dan gaan ze helemaal de stewardessen laten spelen door acteurs en zo. Dat vind ik altijd wel goed. En dan dramatiseren ze het zo erg. Ook als het gewoon echt een crash is met 0 doden. Waar gewoon alleen een vleugel vanaf is geslagen. Ja.
Ja, dan weet je ook altijd dat what if... En dat is dit boek natuurlijk ook. Maar je hebt altijd van, oh wacht. Je hebt heel vaak met die rampen dat al was één schroefje was wel aangedraaid geweest.
Ja.
Dan was het niet gebeurd.
Ja.
Zo.
Ja, blijkbaar fascineert ons dat toch eindeloos. Ik wou nog heel veel over stijl hebben.
Ja.
NRC noemde het proza bescheiden. Ik wist niet wat ik daarvan moest maken. Ik was het wel mee eens, maar ik vond het niet per se... bescheiden van ingetogen, maar meer bescheiden van niets bijzonders.
Ja, ik qua stijl vond ik het wat minder dan... Ja, zeker Boven Stil, maar ook vooral De Omweg vond ik echt stilistisch heel mooi.
Mm-hmm.
Omweg is echt zo'n boek, en Boven Stil ook wel, dat als je van beschrijvingen van het landschap en het weer houdt, dan zit je echt geramd. Nou, daar ben ik al echt gek op.
Dat is zo'n mannen ding.
En dat vond ik heel mooi aan. En dit misschien ook omdat het een wat dagelijksere setting heeft.
Mm-hmm.
Want boven het deel gaat over een vrouw die eigenlijk een soort van haar leven in Amsterdam achter zich laat en naar Wales gaat. Omdat ze volgens mij ziek is. En dan gaat ze daar Emily Dickinson lezen. En ze houdt allemaal dieren in de gaten. Dus dan heb je en die dieren en Emily Dickinson.
Is dat de omweg?
De omweg. Oh, ja. En het landschap van in Wales. En dat is gewoon een hele mooie combinatie. En boven stil ook. Heb je aan de ene kant die vader die naar zolder is gedaan. Heb je dat hoofdpersoon die zijn seksualiteit onderdrukt. En ook een soort van ook achtergebleven is. En dan daar op dat boerenlandschap zit. En dat al die elementen geven elkaar extra gewicht.
Ja.
En dat bij dit boek heb je dat wat minder. Omdat je en de kapperszaak hebt. En zeg maar de begraafplaats waar hij dan naartoe gaat. Waar een monument staat voor
het
de
zwembad.
Het zwembad. Het caféetje in Amsterdam. Tenerife. Dus wat dat betreft is het iets minder sfeervol.
Nou ja, dat vind ik zo interessant. Hij legt zelf heel erg de nadruk op sfeer. Want in De Groene hadden jullie een interview met hem. Of 23 vragen. 21 vragen.
Vraag,
sorry.
Meestal.
Pardon.
Oké. Okay. Ja. Die rubriek pas 5 jaar of zo.
Ja, het is goed. Ja. Cijfers, moeilijk voor mij. 21 vragen. En daarin zegt hij zelf van... Oh, plot, weet wel, dat is helemaal niet mijn ding. Ik schrijf niet voor plot, ik schrijf voor sfeer. En dat vind ik ook het belangrijkste in andere boeken. En dat is iets wat ik wil neerzetten in mijn werk. En toen vroeg ik me wel heel erg af van... Wat voor sfeer heeft hij dan willen ambiëren hier?
Nou, ik denk...
Beklemming?
Ja, ik denk gewoon de sfeer die rond Simon hangt. Toch?
Ja, maar dat is al een sfeer van een soort van laconieke, krachteloze...
Ja, laconieke eenzaamheid. Ja.
Dus wat jij zei over gewicht, dat dan wel heel erg zit in die andere boeken van
hem?
Ja,
dat is meer zo'n optelsom.
Dat ontbrak hier wel een beetje aan.
Ik begrijp wel wat je bedoelt.
Heb ik het idee. Ja, want ik vind dus... Nu ik met jou erover praat, vind ik heel veel losse elementen echt heel erg leuk. Eigenlijk bij nader inzien.
Ja.
Maar ik was gewoon niet heel erg bewogen door het hele boek. Omdat ik gewoon... Ja, er ontbrak voor mij... Het was een beetje bloedeloos opgeschreven ook. Ik vond soms ook de dialogen een beetje ongeloofwaardig. Of zo, had je dat ook?
Nee, ik had niet ongeloofwaardig. Maar ik had er wel soms last van dat hij zozeer een soort niet-glamorous, niet-literair personages wil neerzetten. Dat het gewoon echt intens dagelijks kon worden.
Ja, en dan kon je echt best eens 3 alinea's over boodschappen krijgen. Dat, en dat kan leuk zijn, maar dat was... Nee, ik vond soms... Hoe zijn moeder dan praat. Ik denk van niemand praat zo. Zij zegt dan over... het begint, hoofdstukje 2 is helemaal een monoloog van zijn moeder. Zegt zij... En daarom zijn we altijd, altijd met z'n tweeën. Henny en ik. En nu is Henny dus ineens verdwenen. Nou ja, verdwenen. Ik weet dat ze op een Canarisch eiland zit met haar nieuwe vriend. Zo'n zwart werkende bouwvakker met gouden kettentjes. En een tanig lijf en een kale kop. Ik denk van ja, welke soort van Jordaanese dame... zit gewoon in een normaal gesprek met haar zoon... het woord tanig in te zetten. Of zo. Je moet toch gewoon zeggen van... mijn moeder zei zoiets als. Je moet niet...
Ja, oké. Okay. Ja, ik begrijp wat je
ik weet het niet. Ik ben misschien nodeloos kritisch. Maar ik kon
nee.
Ook
omdat, daar zijn we voor. Nodeloos. Boek FM. Nodeloos kritisch. Hey Charlotte. Bam. Simsalabim. Laten we naar de vragen gaan. Want ik heb een vraag. Een goede vraag ook. Ik moest ergens een workshop geven... En toen had ik tegen die mensen gezegd, van die, er zaten een hele hoop jonge mensen bij die Boek FM luisteren. Haha. Dus zei ik van, nou, als jullie nou een vraag hebben, mail me dan jullie vraag. Nou, heb ik gewoon allemaal mails gehad van mensen die fan waren van Ellen. Maar die ga ik dus niet voorlezen, die mails. Ik bedoel,
is
Ellen
toch?
Is er niet.
We krijgen alleen maar post
alleen
voor
maar,
Ellen.
Alleen maar post voor Ellen. Maar ik kreeg ook een andere mail. Waar heb ik hem? Hier heb ik hem. En dit was van ongeveer de enige jongen in die groep.
Wat grappig.
Duco. Hoi Boek FM'ers. Ik ben erg fan van jullie podcast. Vraag je, hoeveel vinkjes hebben jullie? En hoe denk je dat het met het gemiddelde aantal vinkjes van schrijvers in de Nederlandse literatuur zit? Groetjes Duco. Ik vind het wel grappig dat iemand die Duco heet over vinkjes begint. Want
is dat een chique naam?
Duco is een hele chique naam.
Ik kan dat niet eens inschatten, joh. Nee. Je zit helemaal aan het verkeerde adres hier. Ik heb echt 100 vinkjes of zo.
Ja, want je hebt natuurlijk de vinkjes... We hebben allebei in De Groene geschreven over de vinkjes van Joris Luijendijk.
Ja.
Dus hij heeft vinkjes.
Je hebt mij een poets gebakken.
Ja, ik zat er later nog mee of ik jou nou een poets heb gebakken of niet.
Volgens mij wel een beetje.
Ja, volgens mij het was niet mijn bedoeling jou een poets te bakken.
Dat weet ik ook. Ik mag je ook te graag om dat aan te nemen.
Ja. Maar het kwam erop neer dat Charlotte had een bespreking, echt een sec bespreking van het boek van Joris Luijendijk geschreven.
In opdracht van jou?
Ja, omdat ik dat aan je had gevraagd. En dat was best wel vernietigend. Maar dat hadden we aan je gevraagd voordat het zo'n enorm Successchandaal werd. Of schandaalsucces, ja. Hoe moet je het noemen.
Ja.
Omdat iedereen natuurlijk over Joris Luijendijk is heen gevallen. En zeggen van wauw, dat is toch wel heel vreselijk. Dat iemand die zoveel succes en zoveel het zo makkelijk heeft gehad in zijn leven. Zullen denk ik veel mensen zeggen. Dan met zo'n verhaal komt over wat privilege is. En hoe erg privilege is.
Ja.
Zonder dat hij zich op wat voor manier dan ook lijkt te hebben verdiept in alle boeken die al door feministen zijn geschreven, of door mensen die met intersectionaliteit bezig zijn, of met mensen die met tegen racisme bezig zijn geweest. Ja. Of hij helemaal in zijn eentje dit onderwerp privilege heeft.
Maar er was genoeg om over te vallen. Dus er zijn toen inderdaad 600 columns verschenen.
Ja, maar gewoon op het moment dat ik dat aan je vroeg, wist ik dat nog niet. Nou, jij schreef een heel interessant stuk. Volgens mij vat ik je goed samen, is dat je eigenlijk zei van dat boek van wat jou dwars zat aan het boek van Luijendijk, is dat het eigenlijk een boek was dat niet geeft, maar neemt. Hij wilde gewoon met het boek een soort van het onderwerp. Ja, hoe zijn het? Hij wilde tijd voor zichzelf laten werken.
Ja, ja. Wat in mijn theorie over hem dan. Terwijl, ja, het is natuurlijk ook gewoon maar iemand. En hij was, zoals jij in jouw stuk schreef, echt live op televisie aan het instorten. Dus nu hebben we ook wel weer medelijden met hem. Maar ik had het gevoel dat, en dat zie ik gewoon bij mijn vader en zijn leeftijdsgenoten, dat die zien de soort van de wereld aan ze voorbij hollen. En die moeten nu, hebben nu haast om zichzelf daar een houding in te geven. En dan kun je bijvoorbeeld zo'n boek schrijven als De Zeven Vinkjes. En dan laat je dus de soort van schuivende moraal laat je voor je werken. Want dan gaat iedereen jouw boek kopen.
Ja, jij hangt je karretje aan de tijdgeest vast.
In plaats van dat je je soort van stilletjes laat meevoeren door de tijdgeest, moet je er ook nog jouw soort van portie van
dus
krijgen.
Dus je zei van, in plaats van dat Joris Luijendijk gewoon bescheiden de verandering in de tijdgeest onderging, gaat hij er een boek over schrijven. Waardoor... En in die zin had ik je een poets gebakken, omdat het toen zoveel aandacht kreeg en zo'n publiek debat werd, dat toen in de redactievergadering werd gezegd van, oh, iemand moet iets schrijven over het debat hierover.
Ja, ophef over
en
de ophef.
Ik wilde dat absoluut niet doen. Iemand anders zei doen. En die zei toen op het laatste moment af. En toen moest ik er iets over schrijven. En toen had ik inmiddels Joris Luijendijk bij Buitenhof gezien. Waar hij er echt uitzag alsof hij 2 weken niet geslapen had. En leefde op een dieet van zeg maar pinda's en Red Bull.
En haat.
En haat. Ja. Dus toen had ik heel veel medelijden met hem. En toch iets geschreven van, goh, het is ook wel fijn dat iemand zich over dit onderwerp buigt. Maar het was een beetje lullig, omdat dan onderaan het stuk gaat van, lees ook het stuk van Charlotte Romain.
Op pagina 60.
Ja, gewoon van lezen op pagina 60. De dolk in de rug.
Ja.
Maar goed, hoeveel vinkjes heb jij, Charlotte?
Ja, goed. Ik vind het een hele interessante discussie. Want ik heb er dus maar 6.
Volgens de 7 van...
Ja, volgens de 7 van Luijendijk.
Dat zijn?
Dat zijn wit, man,
hetero.
Hetero, hoogopgeleid.
VWO?
VWO-onderwijs en
universitair
onderwijs. Minstens 1 jaar.
Ja.
Dan nog ouders die in Nederland zijn geboren. En?
Ja, wel. Volgens mij. Ja, wat is
het? Oh ja, en ouders die of hoogopgeleid of welvarend
zijn.
Ja. Dus het zijn twee kwalificaties voor je ouders en dan de rest voor jezelf. En daarvan heb ik er 6.
De maximale score van een vrouw.
Omdat ik een vrouw ben, inderdaad. Want ik ben hetero en al die andere dingen heb ik allemaal ook.
Die heb je ook.
Ja. maar ik vind het eigenlijk, ik heb er gewoon nog veel meer of zo. Ik ben op nog een heleboel vlakken nog veel geprivilegeerder dan hij eigenlijk.
Maar hoe was dat bij jou om je heen? Want wij hadden bij de redactievergadering op dinsdagochtend, hebben we wat redactievergadering. Kwam er eigenlijk iets geks dat iedereen een soort van wedstrijd met elkaar kwam wie de minste vinkjes had.
Ja, dit vond ik vreselijk gênant. Ik vind het heel, heel, heel erg. Dat was iedereen op Twitter ook aan toen. Mijn moeder ook niet als laatste. Die vindt het namelijk heel erg om beschuldigd van te worden dat ze geprivilegeerd is. En dat hebben een heleboel mensen. Die willen gewoon niet horen. Het is ook een ongemakkelijke waarheid dat je het goed hebt over het algemeen. Dat betekent namelijk dat de dingen die misgaan in jouw leven, dat die grotendeels aan jezelf te wijten zijn. Maar goed, dat ik denk dus dat daarom die wedstrijd ontstond. Zo van, ja, maar mijn moeder, was die nou hoog opgeleid? Je weet wel, ja, ze was juf. Is dat, nee, dan heb ik 5 vinkjes. Ja. Je weet wel, dat soort dingen gingen mensen dan tegen elkaar zeggen. Ik begrijp die behoefte wel, maar ik denk dat als je even 30 seconden je bek houdt en nadenkt, dat je dan alweer beseft dat dat niet is wat de boodschap was van dit boek.
Nee, kijk, in die zin moet je nageven dat het goed is dat iemand zo'n boek schrijft om erover na te denken. Ik heb volgens mij 5 vinkjes.
Ja. Wacht, hoezo?
Nou, mijn ouders zijn niet hoog opgeleid.
Helemaal niet?
Nee, helemaal niet.
En ook geen geld?
Nee, ook geen geld.
Oké.
Sorry, ja, je hebt echt niks aan me.
Nee.
En ik heb geen VWO gedaan. Ik heb HAVO gedaan.
Oh ja.
Dus dat zijn al twee mis. Maar het punt is natuurlijk, je kan heel snel gaan denken van... Kijk, dat zijn zeg maar groene vinkjes.
Mm-hmm.
En zo kan je nog veel meer groene vinkjes bedenken. Bijvoorbeeld iemand die heel knap is.
Ja.
In de Groene had ik een heel mooi essay erover van Giselinde Kuipers. Die had het over esthetisch kapitaal.
Ja.
Het is gewoon algemeen bewezen dat mensen die knap zijn... makkelijker banen krijgen, meer vrienden maken. Floor Rusman had een keer een heel interessant... vorig jaar een interessant stuk in NRC... over dat mensen die optimistisch zijn... En dat is gewoon iets dat genetisch bepaald is. Dat die over het algemeen vrolijker zijn, makkelijker in het leven staan, makkelijker banen krijgen.
Dat is
dus optimisme kan je ook als een soort vinkje zien.
Nou, voor mij is het ultieme vinkje altijd charisma. En dat zit heel erg in deze
dat
twee.
Is heel, ja, dat zit heel erg in die twee.
Maar dat is echt iets wat niet aan te leren is, eigenlijk.
Nee, er zit natuurlijk ook een enorm verschil in. Groei je op in Amsterdam. Of werkt in een grote stad in de Randstad of in de provincie.
Ja, en dat probeert hij denk ik met hoogopgeleide ouders.
Ja, maar dat
I guess. Maar toch, het ligt een stuk genuanceerder dan dat. Wat ik heel raar vond is dat er geen vinkje was voor of je wel of niet zeg maar fysiek gezond bent.
Ja, tuurlijk. Als je een beperking hebt.
Of een ziekte.
Is dat ook, zit je in een rolstoel. Dat kan heel veel andere vinkjes ongedaan maken.
Ja.
En nou goed, je hebt natuurlijk transgender is een... ben je cisgender, is dat ook een vinkje.
Ja, ja.
Maar tegelijk kan je ook weer van die anti-vinkjes bedenken. Van, het maakt heel erg verschil of je ouders bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld hoe je ze bent opgegroeid.
Dat is interessant.
Of je een van je ouders of allebei je ouders zijn overleden. Maakt ook een enorm verschil.
Ja, een vriendin van mij die vond het in alle oprechtheid dat zij... omdat ze vrij klein is, een moeilijker leven heeft dan andere mensen.
Dus lengte kan ook een vinkje zijn.
Nou ja, kijk, op zich vind ik dat dan... moet ik erom lachen, want ik ben 1,76 meter.
Ja.
Dus ik hoef me daar nooit een vraag over te stellen.
Nou, tenzij... Oké, dus klein. Maar bijvoorbeeld, was jij 1,95 meter geweest...
Ja.
Dan als zei vrouw... van wie is dat grote beest daar met die podcast?
Ik vind ze nu op mezelf nu al te lang. Maar goed, ik val nog binnen de perken van het normale, geloof ik.
Ja.
Maar als je, zij zei wel van, oké, maar ik word gewoon niet zo serieus genomen als jij. Omdat ik 15 centimeter kleiner ben dan echt. Ik vraag het me af, maar ja, het zal best. En dat is op zich wel wat alle kritiek op Luijendijk dan weer... teweeg heeft gebracht, is dat we veel beter zijn gaan nadenken over van wie moet je aannemen, van wie moet je iets aannemen als het over privilege gaat of over achtergesteld zijn. Kijk, als hij zegt van het is best wel kut om een vrouw te zijn of niet hoogopgeleid te zijn of van kleur te zijn, dan moeten we een beetje lachen daarom, want hij is geen van die dingen.
Ja.
Maar dat betekent misschien ook wel dat we nu, omdat we allemaal collectief zo boos zijn geworden op Luijendijk, wat beter gaan luisteren naar de mensen die daadwerkelijk weinig vinkjes hebben.
Ja.
Of een vinkje tekort komen.
Maar ik ben dan wel weer zo rechts, dat, of zo liberaal moet ik zeggen. Ik krijg heel vaak zo'n filmpje te zien op Insta. En dat krijg je dan vaak te zien omdat ik hem gewoon één keer heb afgekeken. En dan het algoritme weet wat je leuk vindt. En dan toont het ook alleen dat wat je leuk vindt. En dat is zo'n filmpje... van zo'n leraar die dan hardloopwedstrijd met zijn kinderen, met zijn scholieren aan scholieren geeft. En dan staan zijn hele klas staat op één rij. En dan zegt hij, oké, iedereen sinds zijn ouders nog bij elkaar zijn, mag een stap vooruit doen. En iedereen die wit is, mag een stap vooruit zijn. En iedereen die zich nog nooit om geld druk heeft gemaakt, mag een stap vooruit zijn. En iedereen die nog nooit is blootgesteld aan geweld, mag een stap vooruit zijn. En dan zie je dus al snel dat gewoon sommige mensen echt gewoon een half rondje voorstaan.
Oh ja.
En dat is ook zo'n heel mooi beeld dat soort van privilege in kaart brengt. Maar en dit is dus het liberale in mij. Ik denk wel, uiteindelijk zegt het niks over de uitkomst van de wedstrijd.
Dat is wel interessant.
Het zegt misschien iets over de gemiddelde uitslag. Maar er zijn altijd mensen die gewoon veel harder lopen.
Ja, dat is waar. Maar stel je voor dat jongetje...
En er zijn ook mensen die veel trager lopen. Er zijn ook heel veel mensen die juist omdat ze zo'n privilege hebben... nooit van hun reet afkomen.
Ja, dat ben ik, geloof ik.
Dat ben ik helemaal met je eens. Je bent gewoon een enorme onderpresteerder. Nee, goed, je weet zelf ook wel dat het niet helemaal zo is.
Nee, maar
en
is
omgekeerd
wel
zijn er ook mensen die van omdat ze een achterstand hebben... keihard werken en daar een enorme kracht in vinden. Dus het eindresultaat hoeft niet vast te staan.
Het is wel een interessante vraag die groter is dan alleen de vinkjes. Vind je dan dat we hierover moeten ophouden?
Hoe bedoel je?
Nou, gewoon als het dan uiteindelijk toch gaat om inzet. Hoe belangrijk is het dan nog dat we intersectionaliteit bespreken?
Ik denk dat het heel... wel echt een nuttig debat is. Dat gewoon heel veel in kaart brengt. En dat het duidelijk is dat er een kloof is. En volgens mij is er beleid te bedenken waardoor je die kloof kan verkleinen. En dat zit heel vaak in onderwijs.
Maar het zit dus in het politieke.
En in het politieke valt er echt iets te doen.
Maar in het culturele?
In het culturele of in het persoonlijke vind ik het heel iets moeilijks. Want ik geloof wel dat mensen individuen zijn.
Ja.
En talent is ook een kracht. Of hard kunnen werken is ook een kracht. En als we dan alleen maar doen van ja, het ligt niet aan mij, het ligt aan het systeem.
Ja.
Kijk, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar jij bent een witte heteroseksuele cisgender. Dus natuurlijk zou je dat zeggen. Maar ik geloof wel dat ieder mens gewoon als mens, als individueel persoon gezien wil worden.
Ja.
En als we onszelf alleen maar terugbrengen tot een groep. Ja, dat voelt dan toch alsof je jezelf tekort doet.
Nou, Gerbrand Bakker leverde daar kritiek op. Die vond dat...
Oh, wat een mooi bruggetje terug naar Gerbrand Bakker.
Nou, ik moet eraan denken. Hij vond dat er bepaalde schrijvers enorm overschat worden, omdat ze met hun trauma te koop lopen. En hij noemde dan als voorbeeld Lali Gul en Splinter Chabot, wat op zich wel makkelijke doelwitten zijn, vind ik ook. Want ze jong zijn en heel veel aandacht hebben gekregen. En ik wist gewoon niet zeker of ik daarmee eens was, of zo. Ik las en ik dacht van, oh ja, lekker dat iemand het eindelijk zegt. Maar toen dacht ik ook van, ja, maar het is ook niet helemaal waar dat Gerbrand Bakker bijvoorbeeld niet te koop zou lopen met het feit dat hij een boerenzoon is. En dat hij niet...
Tuurlijk, en Gerbrand Bakker heeft een zusje die is overleden, heeft hij ook uitgebreid over geschreven.
Ja.
En,
dus ik denk trauma en alles wat jouw leven moeilijk heeft gemaakt zal altijd doorklinken in je werk of zo. Dus het is heel moeilijk om het persoonlijke van het culturele...
Maar mogen we dan... trauma klinkt nu natuurlijk wel heel nadrukkelijk door in literatuur.
Ja, dat is waar.
En soms is het echt bijna moeilijk. In Nederland zijn er natuurlijk heel veel autofictie worden geschreven.
Ja.
En autofictie gaat dan heel vaak over een trauma.
Ja.
Variërend van... En je hebt er allemaal soorten maat in. Sommige mensen zeggen één op één. En andere mensen schrijven met er een grote afstand over. Maar wel dat, hè, als je maar wel kan zeggen voor je Volkskrant Magazine interview, dat het persoonlijk is geweest.
Ja. Ja.
En in sommige gevallen is het heel integer en levert het hele mooie literatuur op. En in sommige gevallen denk ik wel eens van, goh, schrijver op zoek naar trauma.
Ja, my kingdom for een trauma. Ja, ik vraag het me af. Dat is...
Het gekke, het voelt wel, we leven nu wel echt op een moment van het boek van een schrijver die gewoon echt van A tot Z iets verzint.
Is ver te zoeken.
Ja, is ver te zoeken op het moment.
Oké, maar is dat een grotere...
Ja, ik vind dat wel jammer.
Kunstvorm dan de autofictie? Ik denk dat autofictie...
Nou, ik weet niet of... Ja, nee. Het hoeft niks over de kwaliteit van een boek te zeggen. Dat laat dat voorop staan. Ik ken autofictieboeken die ik echt geweldig, gewoon echt geweldig vind.
Ja.
Memoirs die ik echt het hoogste ongeveer zijn dat je kunt vinden in de literatuur. Daar ken ik ook wel voorbeelden van.
Ja. Nee, maar ik denk soms wel van, waar zijn de ambitieuze romans? De dingen die echt...
Ja,
scheppend bezig zijn.
Ja, dat mis ik wel soms.
Ja, en daar is dit dan wel op zich een goed voorbeeld van.
Mag ik om weer terug te gaan naar Gerbrand?
Ja.
Waar ik nog heel erg om moest lachen, dat valt officieel buiten de roman, is zijn verantwoording.
Ja, dat is heel... Ik weet
en
niet.
Ik bedoel, hij schrijft echt zo'n verantwoording. Waarin hij eigenlijk zegt dat hij altijd een hekel heeft aan verantwoordingen, aan nawoorden. En dat hij dan vooral heel veel... dat hij eigenlijk moet lachen om de hoeveelheid mensen die dan worden bedankt. De liefde die wordt uitgesproken voor man, vrouw of kinderen. Het geduld dat het gezin heeft opgebracht van vader en moeder. Nou, gewoon het hele verhaal. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk ook vooral vreselijk vindt als je je redacteur of uitgever bedankt. Want ja, die hadden net zo goed jou kunnen bedanken. Want zonder schrijver hadden ze geen boek om te redigeren of uit te geven. Dus dat heft elkaar op. Nou moet ik zeggen, dat het valt mij bij Nederlandse boeken, valt er nog wel mee. Je hebt altijd bij, zeker bij van die grote Amerikaanse boeken.
Ja, die hebben gewoon vier bladzijden.
Gewoon vijf pagina's gewoon, waarin iedereen en zijn moeder wordt bedankt.
Nee, zonder jou had het echt niet gekund. En je hebt er doorheen gesleept.
Je hebt dan soms ook bijna het gevoel alsof die mensen die bedankt worden, een soort van schild worden gebruikt. Van, nou jongens, David Remnick van New Yorker heeft me geholpen.
Ja.
Dus waag het niet dit boek nu af.
Het geeft zeker cachet ook weer aan je eigen boek natuurlijk.
Maar laten we maar... wil je al naar de cijfers toe? Of wil je nog iets behandelen uit het boek?
Nee, ik ben ook wel richting de cijfers.
Oké, welk cijfer zou je geven, Charlotte?
Ja, ik moet toch op mijn instincten vertrouwen.
Oh.
En ik zou het niet herlezen.
Nee.
Dus ik geef het denk ik gewoon een 6.
Een 6. Zit je laagste cijfer ooit?
Ik denk het wel.
Oh,
ja.
Wauw, een 6.
Maar er is een nieuw tijdperk aangebroken. Hè? Weet je nog? Oh, ik had als goed voornemen.
Dat is het nieuwe jaar. Dat is een voornemen.
Een van mijn voornemens was om wat strenger te becijferen.
Oké.
En dit greep mij niet.
Ja, ik vond het toch... ook als je het vergelijkt met heel veel andere Nederlandstalige romans die verschijnen. Vond ik toch dat Gerbrand Bakker je wel echt meeneemt naar helemaal wat zijn wereld is. En bij elke bladzijde die je leest, zou je bijna kunnen bedenken... Nou, misschien elke bladzijde is overdreven. Maar al zou je 3 bladzijden blind aan me geven, zou ik absoluut hebben gezegd... Oh, dit is Gerbrand Bakker.
Ja, dat hoorde ik ook op de radio. Dat het zo typisch Bakkeriaans was.
Ja, Bakkeriaans. Dus ik had het boek eigenlijk wel heel hoog zitten. En ik moest zeggen, de eerste 100 bladzijden moest ik er wat inkomen. En toen op een gegeven moment kon ik niet slapen. En toen heb ik het echt in één ruk de laatste 200 bladzijden of zo uitgelezen. Dus ik geef het toch een 8,5.
Oké.
Ja, dus we hebben 6 en 8,5. Ja, maar hoe kunnen we... Ja, dat is gewoon onmogelijk om nu een gemiddelde... We hebben Ellen niet. Ik bedoel, hoe... Ja, mensen, luisteraars, we hebben 6 en 8,5. Nou ja,
jullie mogen zelf...
Doen.
De mensen thuis...
Ja, thuis, hè, als jullie dit luisteren, je luistert dit op je telefoon. Er zit, denk ik, een rekenmachine op je telefoon.
Reken maar uit.
En dan kan je een gemiddelde doen. We zijn er heel vlug alweer, toch, Charlotte?
Ja, inderdaad. Om het goed te maken verschijnen we nu...
Om het goed te maken dat we allemaal geveld waren door een pandemie.
Ja, dus jij luisteraar luistert dit nu als het goed is op een woensdag. Want dan verschijnen we. En dan is het goede nieuws dat we volgende week woensdag er weer zijn. Met een nieuwe aflevering. En de woensdag daarna
weer.
Oh mijn god. Dus er is van alles te luisteren binnenkort.
Ja,
dus
we hebben wel echt boze mails gehad van mensen die zeiden van... Jullie zijn niet betrouwbaar.
Ja.
Wanneer zijn jullie er nou?
Ja, je fietst maar met een longaandoening.
Een appje van mijn moeder. Waar blijft de podcast?
Echt van je moeder?
Ja, ik vond het heel beangstigend dat ze dit luisterde.
Wat lief. Ja, ik was wel blij om erachter te komen dat niemand in mijn omgeving
dat het niet door was.
Nee, dus het komt weer helemaal goed met ons.
Vertellen we wie we gaan doen?
Ja, volgende week doen we Hanya Yanahigara met Naar het Paradijs.
Correct.
En dan de rest... blijft nog eventjes een mysterie.
Namens de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag... waren wij Charlotte en Joost.
Ja.
Ellen, Merel, als jullie dit horen... heel fijn jullie vrijdag weer te zien.
Nou ja, en jammer dus ook van Marja. Die zou er zijn. Marja Zaliger.
Marja Zaliger, ja. Nou, die komt er vast ook vlug wel weer.
Oké. Heel erg bedankt voor het luisteren.
Yo.
Tot volgende week.